Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast. Met vandaag, werd FTX voor 650 miljoen bestolen of werd het geld door insiders weggesluist? Justitie in de VS zoekt dat uit. In 2022 is een recordbedrag aan crypto gestolen, zeker $3 miljard in 125 hacks. En de 5 grootste hacks waren samen goed voor $1,5 miljard. Dit is aflevering 253 van de CryptoCast met nu een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over onder andere het veilig opslaan van je bitcoin. Kan geen kwaad. Met Marnix Schorel, hallo.
Hoi.
Oprichter van Beginnen met Bitcoin en ook van Snip.
Zeker.
En daar gaan we straks het verder over hebben. En Krijn Soeteman is cryptojournalist en auteur en nu mijn co-host.
Ja, goedemiddag.
We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, nieuws van nu. Wallets die geassocieerd worden met het failliete Alameda Research vertoonden de afgelopen week weer tekenen van activiteit. Zo'n 1,7 miljoen euro aan crypto werd verplaatst. En intussen onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie een grote transactie die tijdens de val van FTX plaatsvond, die nog meer dollars waard was. Krijn, komt geen eind aan het nieuws rond die bedrijven van Sam Bankman-Fried. Kun je schetsen wat er nu aan de hand is?
Wat er aan de hand is dat er dus transacties zijn gedaan vanuit fondsen die zouden toebehoren aan Alameda Research.
Ja, waar iedereen dus moet afblijven, want ze zijn in faillissement.
Alleen wie dat heeft gedaan, dat is de grote vraag. En dat weten we dus op dit moment niet. Dat is eigenlijk het meest simpele antwoord. We kunnen zien op met de blockchain-analyse natuurlijk dat er geld verplaatst is.
Ja.
Maar door wie en wat precies weten we niet.
Nee.
We weten bijvoorbeeld dat een deel van de fondsen zijn in de Wasabi wallet gestopt. Dat is een bekende wallet om zeg maar te anonimiseren van je
een
van je
crypto mixer.
Ja, zo zou je het kunnen noemen.
Ja.
En wie nou precies dat transactie hebben uitgevoerd, dat weten we op dit moment niet.
Nee, het ligt voor de hand te denken. Ja, dat moet iemand zijn die de sleutels heeft. Dus wie kan dat anders zijn dan iemand uit de toch vrij kleine kring van Sam Bankman-Fried en Caroline Ellison.
Ja, ja, het probleem is natuurlijk van, we weten ook niet zeker of er niet geld gestolen is op een andere manier. Bijvoorbeeld omdat er bijvoorbeeld private keys bekend waren bij anderen. Al dat soort dingen. Er zijn gewoon zoveel dingen onbekend dat het eigenlijk dat het vooral afwachten is. Kijk, en we weten uit het verleden dat er toch met chain analyse heel veel dingen uiteindelijk in de toekomst kunnen terughalen. Bijvoorbeeld denk aan wat er gebeurde met Mt. Gox in 2014 alweer, of eigenlijk nog jaren daarvoor, zitten we nog steeds in de nasleep van. Maar uiteindelijk, als het echt nodig is, dan kun je het wel terugvinden.
Ja, Sam Bankman-Fried ontkent in elk geval, hè?
Ja, en ik denk, ja, kijk, ik kan me niet voorstellen dat als je voor zo'n probleem zit, dat je dan nog zelf je eigen geld gaat lopen verplaatsen. Want ja, kan ik me niet voorstellen, hè? Maar ja, ik kan niet in het hoofd kijken van Sam Bankman-Fried, want hij heeft wel meer dingen gedaan die ik niet had kunnen voorstellen.
Dat wou ik precies zeggen, ja. Ja, Marnix Schorel, jij volgt dit natuurlijk ook met grote belangstelling.
Zeker, ja. Nee, er zijn echt een hele hoop gekke dingen aan de hand hier. En het is ook zo ondoorzichtig, hè. We weten echt niet wat er aan de hand is. En dat mixen inderdaad wat er aan de hand is. Ja, wie zal zeggen of dat dan ook weer terugkomt. Ja, dat het gemixt wordt, dat vertelt mij in ieder geval wel dat die mensen weten wat ze aan het doen zijn. Want het is wel echt bedoeld om te anonimiseren.
Ja. Dus. Met Snip, ik noemde net het bedrijf dat jij inmiddels hebt opgericht. Geef jij advies over het opslaan van bitcoin? Geef je ook advies over het gebruiken van bitcoin mixers?
Nee, zeker nog niet. Nee, het gaat echt voorlopig om het opslaan van bitcoin. Dat mixen, technisch is het wel veilig. En je zal je munten ook niet kwijtraken. Vroeger was het nog wel eens zo dat je het dan naar een centrale mixer stuurde en die husselde het dan en dan kwam het weer terug. Nou, tegenwoordig is dat allemaal technisch wel oké. Het enige probleem is dat het wel vlaggetjes oplevert bij de witwascontrole.
Zo is dat.
Dus ja, ja,
dus je vestigt de aandacht op je.
Precies, als jij munten door een mixer hebt gehaald en dat komt weer terug, nou dan zal jouw exchange, die zal denken, wat is hier aan de hand? Dus het is een beetje een kip-ei verhaal. Zolang dat vlaggetje er blijft staan, dan zullen mensen dat minder gaan doen. Ja, en dan gaan mensen het minder doen. Dus dan wordt het ook minder normaal. En hoe minder normaal het is, hoe eerder dat vlaggetje er komt. Ja. Dus het is een beetje een kip-ei situatie.
Ja, goed. Dus als je aandacht wil, dan moet je zo'n Bitcoin mixer gebruiken. Tijdens de val van FTX is er zo'n 650 miljoen aan tegoeden in beweging gekomen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is dit nu onder de loep gaan nemen. Wat weten we van het onderzoek van justitie?
We weten vooral daar nu van dat er een deel van dat bedrag bevroren zou zijn. Dat zou dus betekenen dat het naar gecentraliseerde exchanges of andere plekken gegaan is waar ze in ieder geval iets mee kunnen doen.
Waar iemand daar controle over heeft. Ja. In opdracht van justitie dan.
In opdracht van justitie.
Jongens, dit mag even niet bewegen.
Ja, nog even zeg maar in herinnering, zeg maar, dat was dus vlak nadat de beurs failliet ging. Maar het gekke is dat er ook weer wordt gesproken over minstens 372 miljoen wat door diefstal zou zijn verdwenen. En dat is toch alweer een verschil met de nu genoemde 650 miljoen dollar. Sorry, dat was goed om er even bij te zeggen, denk ik.
Er zijn dus in feite twee partijen geld die onafhankelijk van elkaar een geschiedenis hebben.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie die ging dus op zoek naar de 650 miljoen dollar die uit de kas was verdwenen. Ja. Kort na het aanvragen van die faillissementsaanvraag. Maar voor de faillissementsbescherming werd er toch nog heel veel aan crypto verstuurd. En om welk bedrag dat nou precies gaat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Tenminste, zijn twee verschillende bedragen. Die
het is dus, wat duidelijk is dat er een open einde is en dat we toch iets meer tijd nodig hebben om hier helderheid over te krijgen.
Ja, ja.
We gaan er komende week in de CryptoCast gaan we het er verder over hebben.
Ja.
Ja, oké. Dan lijkt het me een goed moment om naar de prijsanalyse met Bert Slachter te gaan. Bert, we hebben verbinding met jou. Hallo.
Jazeker, goeiedag.
Ja, de beste wensen natuurlijk, heb ik trouwens tegen de luisteraars nog niet eens gezegd. Maar Bert en ook de luisteraars en iedereen die dit hoort.
Beste wensen. Insgelijks, leuk. Ja.
De prijzen, een sleutelfactor als het om de prijzen gaat, is al een aantal weken lang de rente, Bert. Wil jij eens even de moeite nemen om voor het komende jaar te zeggen wat jij voor bewegingen in die rente verwacht?
Ja, niet voor de laatste weken, maar zelfs denk wel voor het laatste jaar dat de hoofdrol gespeeld heeft op alle financiële markten.
Ja.
En de verwachtingen voor 2023, als we dan kijken naar de Federal Reserve, we kijken vaak naar de Amerikaanse rente, omdat die toch de meeste invloed heeft op eigenlijk alle financiële markten en zeker ook op crypto, dan verwacht de Fed zelf op 5,25% uit te komen. We staan nu op 4,5%. De markt die verwacht, dat kan je zien in de futures, dat het aan het eind van dit jaar op 4,5% staan weer. Even tussendoor stijging naar 5 en dan weer naar 4,5. En dit beeld, hè, dus dat de rente nog ietsje stijgt en dan weer ietsjes daalt, dat hoort bij de soft landing die de Federal Reserve graag wil. Namelijk het bestrijden van de inflatie zonder een grote recessie te veroorzaken.
Ja.
En de vraag is, gaat dat ook echt gebeuren? En daarvoor is het wel interessant om even te kijken naar precies een jaar geleden wat toen de verwachtingen waren. Een jaar geleden, januari 2022, toen verwachtte de Fed aan het eind van het jaar uit te komen op 1%. En de markt die dacht dat we op 0,75% zouden staan.
Aha, okay.
We kwamen uit op 4,5%. Dus dan kan je al een beetje zien dat wat we verwachten, dat helemaal niet uit hoeft te komen.
Nee.
En in die context vind ik het wel aardig om even iets te citeren van Isabel Schnabel. Zij is directielid van de ECB, van de Europese Centrale Bank. En die gaf in augustus een toespraak op de conferentie van centrale bankiers in Jackson Hole. En zij had het over de decennia lange periode van rust en kalmte, die dan natuurlijk mede het gevolg was van het succesvolle beleid van centrale bankiers, de Great Moderation. Maar voor over de toekomst, zei zij, ze karakteriseerde die met een new era of volatility. En dan had ze het over een tijd waarin schokken mogelijk groter, veel meer voorkomend zijn. En dan gaat het over schokken niet alleen maar van koersen, maar ook van prijzen. Hè. Dan heb je het over inflatie en het beleid. En dat is wat mij betreft toch wel hoe ik naar het komende jaar kijk. Van ja, weet je, de verwachting is altijd die van smooth sailing, van een behouden vaart. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat we weer op allerlei onbekende manieren volatiliteit krijgen. Snelle, grote bewegingen in prijzen en in beleid.
Ja, nou hebben we de rente besproken en wat de centrale banken voor mogelijke acties kunnen gaan ondernemen. Maar wat voor invloed kan dat dan gaan hebben op de bitcoinprijs? Ook nieuwe vormen van volatiliteit, zeg jij?
Ja, dat is dan uiteindelijk wel, denk ik, het verhaal. Kijk, als ik naar bitcoin kijk in een jaar, dan zie ik eigenlijk drie grote krachten. Eén grote kracht is de seculaire trend. Dat is de adoptie op termijn van jaren, misschien wel decennia. Die speelt eigenlijk een soort van onderliggend een bepaalde invloed. Daarbovenop komt, en die is op korte termijn sterker, de conjunctuur. Een cyclische trend. Dus de hoogconjunctuur, als het helemaal goed gaat in de economie, laagconjunctuur, als het allemaal tegenvalt, de recessies. Dat zijn bewegingen op 3-4 jaar. Nou, daar zitten we, hebben we nu afgelopen jaar zeker veel tegenwind gehad. Dan zou je dus ook komend jaar, dit jaar 2023, tegenwind en volatiliteit kunnen verwachten. En dan de derde kracht, en die overstemt bij tijd en wijle alles, dat is de paniek en de hype in de cryptosector zelf. Mm-hmm. En dat kan helemaal naar boven in een bullmarkt en helemaal naar beneden in een bearmarkt. En dat betekent, als we naar dit jaar kijken, dat we eigenlijk eerst rust willen op alle grote dossiers. Luna, Three Arrows Capital, FTX en dan nu Genesis. Daar is dan nu heel veel onrust over. Ja. Misschien Tether nog en Binance, wie zal het zeggen. Dat is de grootste kracht. Mocht dat rustig worden, dan gaan we kijken naar je conjunctuur en naar de rente en de centrale banken. En op het moment dat je daar de wind in de rug hebt, dan speelt de onderliggende trend de vraag van, hebben we nou wel of geen adoptie? Nou, dat ziet er goed uit op het moment nog.
Ja, en als je historisch kijkt, zo kun je het ook bekijken. We hebben nu voor de derde keer krijgen we een jaar na een bear market. We hebben een bull market gehad, we hebben een bear market gehad in 2022. En nu krijgen we het jaar na de bear market. Die jaren zijn de afgelopen twee periodes heel rustig geweest eigenlijk. Met weinig prijsbewegingen, dat zou je ook kunnen verwachten.
Ja, saai haast. Hè? Dat is dan wat je ziet. Ja, dat is eigenlijk de bearmarkt. Hè? Dus de bearmarkt is de periode vanaf het gaan dalen. Hè, dat de dalende trend er is. Tot aan het punt dat je weer duidelijk een stijgende trend hebt.
Okay,
dus
goed,
dat is het hele dalende stuk en de hele bodemvorming. Dus ik denk dat juist, zoals 2019 bijvoorbeeld. Dat je dan een saai jaar hebt waarin relatief weinig gebeurt. Hè? De interesse is een beetje weg. De speculanten zijn weg. De toeristen zijn weg. Niemand schrijft er meer over. Het is immers dood, weet je wel. Zo'n soort periode. Dat is wel een periode die door mensen uit de sector vaak gezien wordt als heel plezierig. Omdat je weinig ruis hebt en veel signaal. En er gebouwd kan worden. Kunnen mooie dingen gemaakt worden. Dus dat zou kunnen.
Ja. Nou ja, goed.
Maar Bert, zie je trouwens al mooie dingen die gebouwd worden op dit moment waar we in het normaal nog niks van horen?
Ja, ontzettend veel op allerlei vlakken. Alleen het zijn allemaal dingen die niet morgen of overmorgen voor concreet resultaat zorgen. Maar het zijn de dingen die over 2 jaar, als er weer een boelmarkt komt bijvoorbeeld, hè, dat iedereen zegt, hè, het is zoveel beter geworden. Ja, er is dan dus jaren aan gewerkt.
Oké.
En dat komt dan aan de oppervlakte. Goed.
Precies.
Ik dank je wel voor deze week, Bert. En volgende week gaan we weer gewoon verder met het bespreken van de koersen dan. Dankjewel en meer details zijn te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Wij verder met crypto nieuws. In 2022 is een recordbedrag aan crypto gestolen. $3 miljard in 125 hacks en de 5 grootste hacks waren samen goed voor 1,5 miljard. De helft daarvan. Het meest viel te halen in DeFi, gedecentraliseerde financiële diensten, omdat dat de jongste technologie is waar de veiligheid nog niet is uitontwikkeld. En dat bespreken wij op Proof of Keys dag. Dat is de jaarlijkse dag, hebben we hier verschillende keren genoemd, dat iedereen wordt opgeroepen om zijn geld... Zijn,
ja, want het is 3 januari, hè? En wat was er op 3 januari in 2009?
Dat moet jij mij vertellen.
Oh,
oh, het begin van Bitcoin.
Ja,
ja, tuurlijk.
Genesis blok, inderdaad, blok 0.
Ja. Maar het ophalen dus van je crypto van exchanges en andere custodial diensten om ze te dwingen ervoor te zorgen dat ze ook echt die coins hebben die jij daar hebt geplaatst.
Ja, noem het maar een stresstest, noem het een bankrun die we hebben georganiseerd. Maar inderdaad, neem het op en dan wordt het duidelijk dat wat de exchanges beloven dat ze hebben, dat ze dat ook daadwerkelijk hebben.
Ja, en niet zoals bijvoorbeeld FTX, dat ze wel zeggen bitcoin voor je te hebben gekocht, maar dat in feite niet hebben gedaan.
Ja, daar moet je meteen aan denken dan. Ja, inderdaad.
Ja, inderdaad. Maar goed, $3 miljard gestolen, Krijn, dat voedt de mythe dat het allemaal boeventuig is en allemaal criminaliteit in de cryptowereld.
Nou, die zitten er natuurlijk sowieso. Maar zoals in het gewone echte leven ook. Het interessante is natuurlijk, je kunt hele grote hoeveelheden geld in één hele korte periode stelen. Bijvoorbeeld de grootste hack van de grootste heist van afgelopen jaar was van het Ronin Network. Daar werd $625 miljoen omgerekend toen.
Het zijn belachelijke bedragen, hè? Daar beroof je geen bank voor.
Dat kan wel, maar dat is waarschijnlijk moeilijker, denk ik.
Ja, niet te tellen.
Dit had te maken met een hack op de nodes van dat Ronin Network. En dat had te maken met Axie Infinity. Dat was zo'n blockchain game. Ik weet niet eens of hij nog bestaat, vast wel, maar ik speel dat zelf niet.
Maar heeft dit toch allemaal te maken met nieuwigheid? Dat er wel nieuwe financiële diensten worden ontwikkeld, maar dat de beveiliging daar achteraan hobbelt?
Ja, het zit eigenlijk, al die dingen zitten in smart contracts. En dat is een feit, dat zit vaak op de Ethereum blockchain of een iets anders wat er een beetje op lijkt. En een smart contract is eigenlijk een simpel computerprogrammaatje. En dat simpele computerprogrammaatje, dat kun je voor heel veel dingen gebruiken. Maar als er natuurlijk een foutje in zit, een bug in zit, dan kun je die bug gebruiken om dingen, ja, soms af te romen, geld in dit geval.
En dat gebeurt. Dat gebeurt ook bij bridges bijvoorbeeld. Hè? Ja,
dat is eigenlijk ook een smart contract tussen twee blockchains.
Ja. Precies. Maar moet je mensen afraden dat soort noviteiten te gebruiken? Want dan stel je je bloot aan zulke risico's. Maar niks.
Maar goed, technisch kan het natuurlijk wel interessant zijn. Maar als geld zou ik dat zeker... Ik zelf zou dat zeker niet doen. Ik hou het zelf het liefst bij Bitcoin, want dat is simpel. Mensen zeggen ook wel, daar gebeurt minder qua innovativiteit. Ben ik het niet helemaal mee eens. Maar die basislaag, dat klopt wel. Die is echt, die is betrouwbaar. Daar verandert minder aan. Dus, ja.
Maar als iedereen zich opstelt zoals jij, ik geef je trouwens alle gelijk van de wereld, hoor, daar gaat het verder niet om, dan komen de innovaties nooit van de grond.
Nee, maar goed, je zou natuurlijk niet je spaargeld erin hoeven te zetten om mee te doen met de innovatie. Je zou het technisch gezien interessant kunnen vinden en gewoon niet een hoop geld erin steken. Je kan het technisch volgen, maar je hoeft er niet je kapitaal in te zetten.
Nee, kijk, en van al deze hacks, maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die zijn dus nooit gebeurd op basis change zelf. Mm-hmm. Ook van de andere grote eigenlijk niet. Het zijn altijd dingen die een koppeling ergens tussen vormen. En dat is gewoon belangrijk om te beseffen dat als je bijvoorbeeld... Je kunt bijvoorbeeld op Ethereum kun je gewoon wrapped Bitcoin hebben, heet dat. Dat is als het ware een Bitcoin die staat dan vast op de Bitcoin blockchain in een smart contract op de Ethereum blockchain.
Uh-oh.
Ja, dat kan dus. Ja? Dat kan hartstikke handig zijn natuurlijk. Maar ja, als daar iets misgaat, dan ben jij je Bitcoin kwijt.
Je neemt daar een risico mee.
Ja.
Ja, en dan kun je zeggen, oké, dat hoort erbij. Als je daar niet tegen kunt, dan moet je daar inderdaad maar niet
tegen. Nou, kijk, ik denk dat je dat soort smart contracts best wel voor slimme dingen kunt gebruiken. Alleen je moet dus wel, hoe moeilijker, hoe complexer ze zijn, hoe meer fouten erin kunnen zitten. En dat is volgens mij hetgene wat mensen zich gewoon altijd goed moeten beseffen. Daar zit gewoon meer plek voor fouten in. En als je dat weet, zeg maar, door toch beter controle van dat soort dingen, dat ja, het blijft lastig.
Ja, maar Luc, jij zegt, ik houd bij Bitcoin, want dat is simpel. Nou is toevallig, de afgelopen week is een nota bene een Bitcoin developer meer dan 200 Bitcoins kwijtgeraakt vanuit zijn eigen wallet. We zeggen altijd, not your keys, not your coins. Nou, hij had dus zijn eigen keys, hij had zijn eigen coins, raakt toch 200 Bitcoin kwijt. Hoe kan dat dan?
Ja, wat een verhaal, hè. 200 bitcoin gaat het over. Het is ook niet even dat hij even wat tientjes had staan ergens. 200 bitcoin zijn gewoon verdwenen van zijn computer.
Ja.
Nou ja.
Maar dit was een hot wallet eigenlijk. Een rare combinatie. Hij had iets zelf verzonnen, toch?
Ja. Op een computer die aangesloten was op internet, bedoel je. Ja. Dat is een hot wallet.
Volgens mij is dat wel de key. Ja, het woord key. Ja, inderdaad. Maar daar gaat het volgens mij mis, inderdaad. Zijn sleutels, dus waarmee hij toegang had tot die bitcoin, die stonden dus op een computer die online was. Dus
regel
het was
1,
dan,
dat mag dus niet.
Dat is gewoon niet de bedoeling, nee. En daarom zet het dan op een hardware wallet of alleen op papier, maar ja, niet op een online computer.
Daar geef je boeven de kans mee, zeg je eigenlijk.
Precies, ja. En hoe die Luke Dash Jr., hoe die dat dan ook verklaarde is, er moet iemand toegang hebben gehad tot mijn computer. Dat is een van de tweets die er eruit stuurde van wat er mis moet zijn gegaan. Maar ik moet wel zeggen dat ik het een heel vaag verhaal vindt wat er nou precies gebeurd is.
Ja, en er waren ook mensen op Twitter die verzuchten, ja, als dit een Bitcoin developer al kan overkomen, kunnen we dan niet beter gewoon ophouden met be your own bank en gedecentraliseerde diensten?
Ja, ik snap wel waarom je dat denkt, inderdaad. Maar goed, de kinderen van de kapper, die hebben lang haar. En ja, de deur van de timmerman, die kraakt ook. hij heeft zich gewoon niet goed aan de eigen regels gehouden. Want inderdaad, wat jullie ook al zeggen, als die keys niet online staan, dan kan niemand erbij. Eigenlijk is het zo simpel.
Er waren ook heel lang twijfels over de echtheid van het bericht, hè? En dat, volgens mij is daar nog steeds een soort van twijfel over, toch?
Of is dat... Ja, inderdaad. Want
ik hoor jou zeggen, Marnix, het is een vaag verhaal.
Zeker. Ja, een aantal dingen die lijken gewoon niet echt te kloppen. Want hij zegt dan inderdaad, het was geen hot wallet. Maar goed, als het toch op een computer staat, dan is het toch een hot wallet. Hij zegt dan ook over Twitter bijvoorbeeld geen fan te zijn, dat hij liever op Mastodon post. Maar dan heeft hij dit dan weer alleen op Twitter gepost. En ja, in het hele verhaal, er is gewoon van alles.
Een aantal details waardoor je denkt, spoort deze man wel?
Ja, of is dit weer gewoon het bootongeluk waar het dan wel vaker in Bitcoin over gaat?
Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is een grapje wat wel vaker terugkomt in de community. Ja. Dan zeggen mensen, ja, ik heb een bootongeluk gehad, al mijn Bitcoin is weg. Ja, gewoon maar om te zorgen dat de focus bij je vandaan gaat, zeg maar, als mensen jouw Bitcoin willen hebben. Of wil de Belastingdienst gewoon eens eventjes...
Ja, is te controleren op de blockchain bijvoorbeeld dat hij zijn 200 bitcoins inderdaad kwijt is?
Nou, dat het weg is, dat er bitcoins weg zijn gestuurd, dat is natuurlijk te zien. Die transacties die zijn zichtbaar inderdaad. En volgens mij zijn die ook mixers ingegaan. Hij heeft wat transactie-ID's, heeft hij gepost, CoinJoins inderdaad. Dus dat het weg is, klopt. Maar dat kan hij ook zelf hebben gedaan.
Ja. En dan moet hij daar een motief voor hebben gehad. Maar daar houdt het verhaal waarschijnlijk op.
Daar zou het op kunnen houden. Ja, het motief zou kunnen zijn dat hij weinig zin had om belasting te betalen. Het is natuurlijk hier in Nederland ook 2 januari. Dus ja, voor onze belasting moeten we daar ook weer onze acties doen nu. Ja. Maar goed, misschien dat hij heeft gedacht van... We maken er een mooi verhaal van.
Nou zei je daarnet in de loop van dit gesprek... doe het dan in een hardware wallet. Hè? Zo'n ding dat niet online is. In crypto zie je eigenlijk duidelijker dan waar dan ook... dat gebruiksvriendelijkheid ten koste gaat van veiligheid en andersom. Hè? Want zo'n hardware wallet is wel heel veilig... maar is ook best wel ingewikkeld te gebruiken. Zie jij, want jij doet veel met Bitcoin-beginners, hè? Die help jij... zie jij die een hardware wallet pakken?
Ja.
En efficiënt gebruiken, doeltreffend gebruiken?
Ja, maar het is wel belangrijk dat als je een hardware wallet gaat gebruiken... dat je snapt wat je aan het doen bent.
Ja, nou precies.
Dus... Ik denk dat het tegenwoordig makkelijker is dan bij een exchange iets doen... omdat je alle 600 identiteitsdocumenten moet overleggen en
foto's
maken.
Ja, en als je gewoon kan internetbankieren met een token erbij... ja, dan is een hardware wallet kan voor jou ook. Maar je moet wel goed de instructies volgen. Je moet weten... wat je doet. Je moet het belang snappen ook van die woorden, van die seedwoorden die eruit komen. Dus ja, zorg gewoon dat je dat boekje, dat je dat volgt. En dat je ook gewoon begrijpt dat als jij die woorden krijgt uit je hardware wallet, die 12 woorden of 24 woorden soms. Ja, dan kan je wel zo'n mooie hardware wallet hebben. En dan lijkt dat veilig. Maar als je dat briefje overal laat slingeren, ja, dat geeft dan toch de toegang nog naar je Bitcoin.
In je KeyPass of LastPass zet, wat ook weer gehackt was. Nee, dat soort
managers. Ja. Ja,
precies.
Ja, dit is het soort dingen waar we straks in de podcast uitvoerig over gaan hebben. Hè? Maar zie jij, want de hoop is vaak dat crypto gebruiksvriendelijk gaat worden, hè, op termijn. Zie jij in de toekomst een echt heel veilige en ook echt heel gebruiksvriendelijke crypto wallet ontstaan? En hoe zou die er dan uitzien?
Nou, ik vind ze al best wel veilig en ook wel gebruiksvriendelijk. Maar goed, het is een stukje verantwoordelijkheid wat je neemt. Dus ja, en bij een stukje verantwoordelijkheid nemen, daar hoort ook bij dat je toch wel even 1 of 2 uur gaat zitten om te leren en om te gaan begrijpen. Maar uiteindelijk, dat is het ook, hè. En ja, het stelt je in staat om zelf een bank te zijn. En als je daar maar 2 uurtjes voor nodig hebt om dat te gaan leren, ja, hoe lastig is dat eigenlijk?
Ja, die 2 uur moet iedereen maar daarvoor kunnen opbrengen.
Eigenlijk wel.
Oké, nou, dat dus in de podcast die volgt op deze Cryptocast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Mijn dank aan Marnix Schorel van Beginnen met Bitcoin en Snip. Dank ook Krijn Soeteman, mijn co-host van vandaag. Wie meegaat tot straks, wie niet meegaat en het hierbij laat, ook heel goed. Bedankt, graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.